Namens de kerkenraad zijn er enkele afkondigingen. Zondag 5 april, de eerste paasdag, is er 's morgens om 9:30 dienst en 's middags om 16:30. Dus we beginnen een half uurtje eerder dan en dan zingen we aansluitend aan de dienst enkele paasliederen. 's morgens hoop ik zelf voor te gaan en 's middags gaat dominee van Estrik voor. De tweede paasdag, maandag 6 april, begint de dienst om 10:00. Ik hoop dan ook weer voor te gaan en dat is een dienst van openbare geloofsbelijdenis. Donderdag 9 april is er om 8:00 s'avonds een bijbelavond. Dominee P.C. Hoek spreekt dan over het thema rouwverwerking. Gemeenteleden en gasten zijn hartelijk welkom. En voor de genoemde data geldt deo volente. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste is voor Stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede is voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 42. Psalm 42, daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Wij zingen Psalm 42, vers 2. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En vanavond doen wij dat met de woorden uit onze catechisme, zondag 16. Vraag en antwoord 40 en 44. Daarna zingen wij uit Psalm 42, het vijfde vers. Psalm 42, vers 5, dat zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die is daags zijn gunst gebied. Psalm 42 vers 5 zingen wij na de belijdenis van het geloof. En vanavond doen wij dat met de catechismus. Zondag 16, vraag en antwoord 40 en 44. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En laat ieder van ons in zijn of haar hart dit antwoord geven. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroost dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder gedenken aan Catharina van Haarlem. We willen de Heere danken dat zij vandaag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, wat een zegen en een voorrecht dat wij vanavond hier in uw huis mogen zijn op deze bijzondere dag. De dag waarop wij gedenken aan het bittere lijden en aan het sterven van onze Heere, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft in de dood, die zijn ziel uitgestort heeft, die met de misdadigers gerekend is, die voor de overtreders gebeden heeft. En dan mogen wij op deze avond dat evangelie horen, van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht. Over dat offer dat hij gebracht heeft voor ons en in onze plaats. Heere, we bidden u, laat uw woord mogen opengaan en wilt u werken met uw Heilige Geest. Want het is een boodschap van zo'n diepte dat wij daar nooit bij kunnen. Het is een gebeurtenis die uniek is in de wereldgeschiedenis, die ook nooit herhaald hoeft te worden. Uw woord zegt het, want wat hij, Jezus, aan de zonde gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Heere, laat ons mogen zien op dat helsfeit, op het sterven van de Heere Jezus Christus. En dan bidden we, Heere, dat ook deze avond waar zal worden wat uw woord belooft. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. dan zal daar geestelijke vrucht uit voortkomen. Het is onmogelijk dat hij te vergeefs zijn leven zou hebben afgelegd. En we bidden, Heere, dat ook deze avond, ook onder ons hier vanavond, mensen uit de dood mogen opstaan in een nieuw leven. Dat de dood van Jezus Christus voor hen het leven zal zijn. En we bidden dat diegenen die hem mogen kennen door het geloof, dat zij versterkt mogen worden, dat zij opnieuw mogen zien op hem die zichzelf gegeven heeft. Heer, hij is toch niet alleen het begin van het geestelijke leven, maar hij is toch ook de volheid daarvan en de volmaaktheid. Richt ons oog dan, telkens weer of voor het eerst, op hem en op wat hij gedaan heeft en op wat hij gezegd heeft. Heer, open dan uw woord. Geef dat wij uw woord mogen overdenken en dat het in onze harten mag indalen. Help uw dienaar die het woord zal spreken. En geef dat wij samen een goede gezegende dienst mogen hebben. Heer, we bidden op de werking van de Heilige Geest, dat die in onze harten werkt en dat het woord niet zinloos en nutteloos zal zijn in ons leven, maar een krachtig middel, een middel tot zaligheid, een kracht van God tot zaligheid voor ieder die het gelooft. Wilt u zo geven dat uw Heilige Geest dit evangelie gebruikt als het zaad van de wedergeboorte, als het middel om ons geloof te versterken. Zo zien wij op tot u, Heere, ook in deze dienst, of u ons nabij bent met uw woord en met uw Heilige Geest. We bidden voor die mensen die er niet bij kunnen zijn. Op een avond als deze zijn er altijd meer mensen die thuis zijn, die op de kinderen passen, die om andere redenen niet bij ons kunnen zijn. Sommige mensen moeten ook werken. Er zijn mensen die ziek zijn, die verpleegd worden. Heren, om wat voor reden dan ook, geef ook hen uw zegen, ook als zij thuis met ons meeluisteren nu of misschien op een later moment. We danken u, Heren, dat Catharina weer thuis mocht komen, dat de behandeling in het ziekenhuis gezegend werd. En we bidden, Heren, voor verder herstel, wilt u haar nabij zijn, dat zij het heden en de toekomst mag leggen in uw handen en dat ze daarop mag steunen, mag op vertrouwen, dat ze daar ook kracht uit ontvangt, dat zij weet dat u het heden kent en de toekomst overziet. Dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en er in de eeuwigheid. Geef haar een stel van krachten, Heren, zodat zij ook te zijner tijd weer in ons midden mag zijn, ook in de diensten. We danken u voor de aannemingsavond van afgelopen maandag en dat de kerkraad alle 6 de personen mocht aannemen en dat zij, als u het geeft, komende maandag hun openbare ja-woord zullen uitspreken. Wees er nabij, Heren. We danken u ook voor de goed verlopen kerkraadsvergadering van afgelopen woensdag. En we danken u, Heren, dat we als kerkraad broederlijke eenheid mogen hebben. En zegen dan ook alles wat we overdenken, bespreken en besluiten. Want Heren, het is uw kerk. En wij bezitten maar gebrekkige menselijke wijsheid. Wilt u dan door middel van de kerkraad uw gemeente bouwen, wijsheid en onderricht geven. Gedenk, Heren, uw kerk in deze wereld. Ook als, zoals uw woord dat zegt, de overblijfselen van het lijden van Christus in de kerk zichtbaar zijn. Wilt u diegenen die vervolgd en verdrukt worden nabij zijn en hun oog ook richten op de Heer Jezus Christus. Zegen ons, o Heere, niet omdat wij dat verdienen, maar wilt u dat geven, boven bidden en denken, uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen een gedeelte uit Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs 27 en wij lezen vanaf vers 33 tot en met 50. En daar spreekt het woord van God als volgt. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij, dat zijn de soldaten, hem te drinken, edik met gal gemengd. Als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. Zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën en bespottende zeiden: andere heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods Zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 46... Matthäus 27, vers 46, en omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We schrijven boven de preek Jezus' uitroep van verlatenheid. Jezus' uitroep van verlatenheid, en we staan daarbij stil in 3 gedachten. Ten eerste Jezus' uitroep door de mensen veracht. In de tweede plaats Jezus' uitroep door God veroorzaakt. En ten derde Jezus' uitroep door de gelovigen beantwoord. Dus Jezus' uitroep van verlatenheid, daar staan wij vanavond op deze goede vrijdagavond bij stil. Onze eerste gedachte: Jezus' uitroep door de mensen veracht. In de tweede plaats, Jezus' uitroep door God veroorzaakt. En ten derde, Jezus' uitroep door de gelovigen beantwoord. Laten wij zingen uit deze psalm die Jezus aanhaalt, psalm 22. En wij zingen daarvan de versen 1, 3 en 4. Mijn God, waarom verlaat gij mij? U smeekten zij van mensenhulp ontbloot. En vers 4, al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Vers 1, 3 en 4 uit Psalm 22. Gemeente, wellicht dat sommigen van ons het boek wel eens gelezen hebben van Floris Bakels, Nacht und Nebel. Hij vertelt in dat boek over zijn ervaringen in gevangenissen en Duitse concentratiekampen. Hij vertelt hoe hij als christen gevangen genomen is, de ellende en de verschrikkingen van de oorlog heeft meegemaakt in de gevangenissen en in de kampen. En hoe hij daar door God uit bevrijd is. Hij vertelt, ik vind het zelf wel een van de meest indringende en huiveringwekkende passages uit het boek. Hij vertelt wat er gebeurde op 2 juni 1944. Duizenden gevangenen moeten 's middags om 12 uur samenkomen op het grote plein van de concentratiekamp. En op dat veld is een galg opgericht. Goed zichtbaar voor iedereen. Er wordt een Poolse jongeman omgebracht. Op persoonlijk bevel van Adolf Hitler. De galg staat opgericht, ze lezen het vonnis voor. En ze leggen de strop om de hals van deze jongeman. Ik zal niet vertellen wat hij daar beschrijft, wat er vervolgens gebeurt. Op wat voor verschrikkelijke manier die jongen aan zijn einde komt. Dat ik het toch vertel is omdat Bakels ook vertelt wat er gebeurt met al die duizenden mensen die daar staan en die moeten toekijken. Hoe die jongen op een afschuwelijke wijze aan zijn einde komt. En de stilte, zegt Bakels, is haast voelbaar. Iedereen kijkt in doodse stilte. Niemand spreekt een woord. En die stilte is erger dan een oorverdovend protest. Ze kunnen niets doen. Ze kunnen niets beginnen. Overal om hem heen. Om hen heen op de wachttoren staan de soldaten met de mitrailleurs. Ze kunnen niets. Dan stil zijn. Dan kijken. En dan als ze uiteindelijk dat veld, dat terrein verlaten, dan zijn ze verplicht om er langs te lopen en hun pet af te nemen voor die beul die de jongen vermoord heeft. Maar, zegt Bakels, vele van hen groeten niet de beul, maar die jongen. Zouden we dat nu ook verwachten, gemeente, die stilte op Golgotha? Zouden we dat ook niet kunnen verwachten als de Heere Jezus daar hangt in bitter, afschuwelijk lijden? Dat er een doodse stilte is? Nee. Nee. Het is een en al rumoer. Het is gebral en het is geschreeuw. Er is geen stilte. Er is geen respect. Er is geen waardering. Er is alleen maar verachting. Iedereen schreeuwt en iedereen roept door elkaar. En dan lezen we de enige keer dat Matthäus in dit gedeelte vermeldt dat Jezus wat zegt. Dan zegt hij daarbij in vers 46 dus, Jezus riep met grote stem. Waarom roept Jezus met grote stem? Omdat hij anders niet te verstaan was geweest. Waarom kon Jezus niet fluisteren? Omdat anders niemand het gehoord had. Hij moest over al dat geschreeuw en al dat gelach en gebral heen. Zijn woorden laten klinken. Wij hebben vaak, tenminste zo herinner ik mij dat wel, als ik terugdenk aan allerlei goede vrijdagavonddiensten. Het zijn toch aparte, bijzondere diensten. Waar, zo ervaar ik dat, waar meer dan in andere diensten een bepaalde stilte is, een bepaalde hoogachting, een bepaalde toewijding. Goede Vrijdag, de dood van Jezus Christus die zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Als dat Goede Vrijdag is, gemeente, was het die dag geen Goede Vrijdag. Wij zien Jezus daar hangen in zijn zware, in zijn ondraaglijke lijden naar het lichaam. Maar zelfs dat, Zelfs dat zware lijden, dat gaat gepaard met een innige, met een diepe, met een volstrekte eenzaamheid en verlatenheid. Zijn strijd en zijn last is niet alleen lichamelijk, hoe zwaar ook, maar het is ook een geestelijke verlatenheid. En als hij dan, het enige woord wat Matteüs noemt, als hij dan die nood uitschreeuwt, niet over de pijn in zijn voeten en in zijn handen, niet over de doornenkroon op zijn hoofd en niet over zijn kapotgeslagen rug, maar als hij uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan nog, dan opnieuw, klinkt daar de spot en de verachting van de mensen. Zelfs die woorden van Jezus over zijn verlatenheid is een goede aanleiding voor een religieuze grap. Kom, laten we eens kijken of Elia komt. Ze hadden heus al door dat hij niet om Elia riep. Jezus zegt Eli. In het Aramees, een taal die op het Hebreeuws lijkt. Eli, mijn God. Als hij Elia had gezegd, dan had hij in het Aramees gezegd Eliyahu. Nou kinderen, jullie kunnen ook wel horen. Eli klinkt totaal anders dan Eliyahu. Dus die mensen hadden hem niet verkeerd verstaan hoor, of niet verkeerd begrepen. Maar ze vonden het wel een goede grap. Laten we kijken of Elia komt. Jezus uitroep van verlatenheid. Door de mensen veracht. Als wij de lijn van het evangelie volgen, gemeente, zouden we dit niet gedacht hebben. Dat het zo zou aflopen. Matteüs 1 en Matteüs 2 vertellen over zijn geboorte, vertellen over de wijzen uit het oosten die komen om het kind te zien. Hoofdstuk 5, 6 en 7 van het evangelie vertelt over de bergrede van Jezus, waar hij die wijze woorden gesproken heeft voor een grote schare van mensen. En er wordt bijgezegd dat zij verslagen waren, onder de indruk waren van zijn macht en zijn gezag waarmee hij sprak. De mensen waren diep geraakt door de diepzinnigheid van zijn gelijkenissen. Ze waren versteld van zijn wonderlijke daden en genezingen. En de geestelijke leiders die maakten zich bezorgd, want die zeggen de hele wereld loopt hem achteraan. Dat is de lijn waar dit evangelie mee begint. Maar er komt een knik. Er komt een moment in dit evangelie dat die opgaande lijn als het ware naar beneden buigt en naar beneden valt. En waar is dat? Dat is het moment als Jezus zegt, vriend, dat is het woord van Jezus tegen Judas, zijn eigen discipel, die tot hem komt in de hof van Gethsemane en die hem de kus op de wang drukt. Vriend, waarom ben je hier gekomen? Daar gebeurt het. Daar komt dat eerste kus. De eerste keer dat woord verlaten voor. In hoofdstuk 26, vers 56. Als Jezus daar is, terwijl hij zijn doodsnood heeft geworsteld in de hof van Gethsemane, terwijl het zweet op de aarde is neergedrukt, dan staat er in de tweede helft van vers 56, toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. Waar begon de verlatenheid van de Heer Jezus? Daar. Toen zijn discipelen wegvluchten. En daarna zien we dat beeld getekend hoe Jezus meegesleurd wordt, meegevoerd wordt. Het proces in, hoe hij geslagen wordt, hoe hij bespot wordt, hoe hij gegeesteld wordt. Het is één lange, onafgebroken op één stapeling van lijden, van kwelling, van pijniging, van leedvermaak, van spot. En dan hier, als hij op Golgotha gekomen is, dan lezen wij in vers 36, en zij, de soldaten nederzittende, bewaarden hem, bewaakten hem. Niemand mocht in de buurt komen. Er zou eens iemand een van zijn vrienden, een van zijn familieleden komen en zijn lichaam eraf halen. De soldaten bewaken hem. Wij zien daar dat alleen de spotters nog dichtbij zijn. En alle vrienden staan van verre. Is er dan niemand? Is er dan niemand die medelijden toont? Is er dan niemand die de eenzaamheid van deze man aan het kruis ziet? Nee. Matthäus legt er alle nadruk op. Hij vermeldt niet de 7 kruiswoorden. Hij vermeldt er maar 1. Hij vermeldt niet dat Johannes dichtbij staat. Hij vermeldt niet dat Maria dichtbij staat. Hij vermeldt alleen de uitroep van Jezus in verlatenheid. Gemeente, ook nu zijn er nog velen die voorbij lopen aan het lijden van de Heere Jezus Christus. Wij zien hier mensen getekend, hè, die goed geluisterd hadden naar de prediking van Jezus. Opvallend. Al die mensen weten zich gedeelten uit zijn prediking te herinneren. Zij weten heel goed wat de boodschap van Jezus is. Er staat boven zijn hoofd geschreven: de koning der Joden. Ja, dat heeft hij gezegd. Dat hij de koning van de Joden is. En die voorbijgingen, vers 39, die schudden hun hoofd. En zeggen: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Dat heeft Jezus ook gezegd. Het staat vermeld in Johannes 2. Johannes 2, dus dat is het begin van de omwandeling van Jezus geweest. Misschien wel 3 jaar geleden. 3 jaar geleden. Ze konden zich een preek van Jezus 3 jaar geleden nog herinneren. En nu hij daar hangt aan het kruis, nu halen zij zelf de herinnering daarboven. Ze hebben goed geluisterd. Indien gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. De Zoon van God, ja. Dat heeft Jezus gezegd, dat hij dat was. Vers 42. Anderen heeft hij verlost. Ze hebben het gezien. Hoe hij andere mensen verlost heeft van hun ziekten. Verlost heeft van hun zonden. Indien hij de koning van Israël is, ja, dat heeft hij gezegd. Dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen in hem geloven. En aan het einde van vers 43 nog een keer. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Goede hoorders van de prediking, maar zonder geloof. Wij kunnen goede hoorders zijn. Wij kunnen veel van de Bijbel weten. Wij kunnen alle woorden over en van Jezus herhalen. Zonder geloof. Laten we die vraag eens stellen, gemeente. Wie begrijpt de eenzaamheid en de verlatenheid van Jezus wel? Niemand. Wij ook niet. Wij kunnen ook niet op deze avond, ook niet op Goede Vrijdag, wij kunnen niet peilen en beseffen en doorgronden wat Jezus heeft ondergaan. Waarom kan dat niet? Omdat het eenzaamheid was. Eenzaam is eenzaam. Eenzaam, dat woord kennen we, maar het woord tweezaam of driezaam bestaat niet. Eenzaam. Hij was alleen. Hij was verlaten. Niemand van ons. Het zal hoop ik niet zo zijn dat wij Jezus' uitroep van verlatenheid verachten. Maar we moeten wel zeggen, gemeente, dat het ook voor ons onbegrepen is. En daarom is Goede Vrijdag ook altijd een dag van ootmoed. Want wij weten en we beseffen dat wat daar gebeurd is, dat Jezus zich tot in de dood van het kruis heeft overgegeven. Wat daar gezegd is dat hij van God verlaten is. Dat is het hart van het evangelie. Dat beseffen we. Maar we beseffen niet wat hij onderging. Toen hij daar hing en toen hij dat uitriep, moest hij dat doen zonder mijn medelijden. En toen hij zei dat hij verlaten was, toen was hij ook zonder onze erkenning en zonder onze nabijheid. Zoals Romeinen 5 dat zegt. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor de vijanden. Voor de zondaren. Als wij nog zondaars waren. Gemeente, wij waren daar niet bij. Het was werkelijk verlaten en eenzaam. Ja, misschien dat degene van ons die zelf ook weten wat het is om eenzaam en verlaten te zijn, nog het dichtst bijkomen bij wat Jezus daar ondervonden heeft. Hij gebruikt zelf de woorden van Psalm 22, de verlatenheid van David. Gebruikt hij om zijn eigen verlatenheid uit te drukken. En zo kunnen diegenen in ons midden, die weten wat het is om eenzaam en verlaten te zijn, misschien nog het meest beseffen wat Jezus zegt. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus uitroep: door God veroorzaakt. Want als Jezus met grote stem roept, zegt hij niet: moeder, waarom hebt u mij verlaten? Hij zegt niet: Petrus, waarom heb je mij verlaten? Johannes, waarom? Judas, had hij kunnen zeggen, maar dat zegt hij niet. Wat hij daar zegt is: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Van God verlaten, eenzaam, zonder God. En dat zegt de Heere Jezus, die ruim 30 jaar dat hij op aarde was, van ogenblik tot ogenblik. Altijd voortdurend de nauwe, de innige, de diepe nabijheid van God kende. Hij was zo dicht bij God en hij kende God zo als zijn hemelse Vader. Het was zo'n diepe grote vreugde voor hem om de wil van zijn Vader te doen. En 2 maal had zijn Vader uitgesproken: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hij kende in zijn hart die grote blijdschap, dat hij die liefdeband had met zijn Vader. Elke morgen stond hij op met die zekerheid. Elke nacht sliep hij gerust met die wetenschap. Daar leefde hij bij. Van moment tot moment. Daar werd hij door getroost. Daar werd hij door gesterkt. Maar nu niet. Juist nu. Op dit moment. Nu niet. Let erop, gemeente, dat de Heer Jezus niet zegt: ik voel mij zo verlaten. Hij zegt niet: ik ben zo alleen. Hij zegt niet: Vader, waar bent u? Maar hij zegt: waarom heeft u mij verlaten? Hij brengt onder oorzaak dat God daarin handelend werkzaam bezig is. Jezus' verlatenheid is door God veroorzaakt. Als wij daarover spreken, gemeente, dan moeten wij de schrift volgen, want de schrift is daar heel sober over. Laat ik dat wel onderstrepen vanavond. Als wij wat zeggen over die verlatenheid, dan moeten we vooral ook opletten wat wij daar niet over zeggen. We kunnen en we mogen niet zeggen dat God zijn Zoon verstoten heeft en dat Jezus geen Zoon van God meer zou zijn geweest. Dan zouden we te ver gaan, dat mag niet. We kunnen ook niet zeggen dat Jezus hier in wanhoop is geweest. Hij was niet in wanhoop. Wanhoop is een zonde. Nee, hij was vol van geloof. Want hij zegt: mijn God. En we lezen in Handelingen 2 dat Petrus Psalm 16 op Jezus toepast. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving zou zien. Petrus zegt dat over Jezus gaat. En als Petrus dat wist, wist Jezus zelf dat ook. Hij heeft die schrift ook zo gelezen. En we lezen in Hebreeën 12 vers 2. Dat hij het kruis heeft gedragen en schande verwacht, ziende op de vergelding van het loon. Dus Jezus die was vol van geloof en hij wist dat het niet blijvend zou zijn. Maar één ding zien wij hier wel. Dat die verlatenheid van Jezus door God veroorzaakt is. En daar zit een diepe les in. Namelijk dat wij op geen andere manier van die verlatenheid bevrijd kunnen worden dan door de plaatsvervanging van Jezus. De Bijbel zegt voortdurend dat hij gestorven is voor onze zonden. De Bijbel zegt ook dat die verlatenheid het gevolg is op de zonden. Het is de straf. Het is de uitwerking. Als wij zondigen, dan zal God zich terugtrekken. Dan zullen wij van God verlaten worden. Dan zullen wij zonder God moeten zijn. Dat is de straf. Dus Jezus die de zonden draagt, die het lam Gods is, dat de zonden der wereld wegneemt. Hij ondergaat die verlatenheid. Iemand zegt, maar wat is dat dan voor verlatenheid? Kunnen wij daar iets over zeggen? Kunnen wij daar iets van begrijpen wat Jezus ervaren en gevoeld heeft? Nou gemeente, het is niet de verlatenheid van een klein kind dat 's nachts wakker schrikt en om zijn moeder roept. Waarom niet? Wel, zo'n kind ondergaat die verlatenheid niet vanwege de zonde. Het is niet de verlatenheid van de eenzame wandelaar die verdwaald is in een onherbergzaam gebied. En die zijn schreeuw laat gaan, die tegen de bergwanden weerkaatst. Eenzaam en verlaten, angstig doolt hij rond. Die verlatenheid niet. Het is niet de verlatenheid van een weduwnaar die zijn vrouw zo mist, die zo alleen is. Het is niet de verlatenheid van iemand die de operatiekamer in moet gaan en de laatste nacht daarvoor niet slapen kan in het ziekenhuisbed en zich eenzaam en alleen voelt. Nee, die verlatenheid is het ook niet. Wat is die verlatenheid die Jezus ondergaat? Gemeente, dat weten wij niet. Dat weten wij niet. Het is onbegrepen verlatenheid. In deze zee verzinken onze gedachten. Als we vergelijking zouden willen maken, ja, dan moeten we misschien denken aan iemand die ter dood veroordeeld is. Terecht. En die de laatste nacht van zijn leven in eenzame opsluiting in zijn cel zit en weet wat er komen gaat. Het is misschien nog het beste te vergelijken met de eenzaamheid en de verlatenheid van een overspeler. Door zijn moedwillige zonde beseft dat hij zijn eigen mooie huwelijk kapot gemaakt heeft. Die verlatenheid. Het is misschien nog het beste te vergelijken met de verlatenheid van iemand die zich schaamt over zijn verslaving. En ziet hoe eenzaam hij geworden is door eigen schuld. Als wij de verlatenheid van de Heer Jezus willen uitdrukken, dan, ja gemeente, we zoeken en we tasten naar woorden, maar we vinden die woorden niet. Wij weten niet wat het was. Wat Jezus uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik kwam een citaat tegen van Royle, bisschop Royle, in zijn verklaring van dit gedeelte. En hij zegt: het eeuwige gejammer en het eeuwige tandige knars van de verdoemden in de hel zijn niet in staat om het kwade en het bittere van de zonde met zulke ontzettende kracht uit te drukken als deze weinige woorden: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dat laat ons ook wat zien, gemeente, dit citaat, hè. Dit is de verlatenheid die wij zullen ondergaan. Als wij de gevolgen van onze zonden zelf zullen moeten dragen. Dit is de verlatenheid die ons te wachten staat. Als wij zonder geloof in Christus sterven. En ook daarvan geldt, gemeente, ik kan niet onder woorden brengen wat die verlatenheid zal zijn. Wij weten het niet. Maar daar is die verlatenheid niet minder werkelijk en niet minder verschrikkelijk om. Wat zal die eenzaamheid zijn als God u en jou en mij zou straffen voor onze zonde. Als God zich volledig van ons terugtrekt. Als wij daar de eenzaamheid in moeten gaan. Zonder Gods genade. Het beroemde boek van Dante, Divina Commedia, gaat over een man die de wereld rondreist. Hij vertelt wat hij ziet en dan komt hij bij de toegangspoort tot de hel. En er staat een spreuk boven geschreven. Wie hier binnentreedt, laat alle hoop varen. We zouden ook kunnen zeggen, gemeente. Wie daar binnentreedt, betreedt de verlatenheid. Wie daar binnentreedt, laat het medelijden achter zich. Die verlatenheid heeft Jezus gedragen. Die verlatenheid heeft God veroorzaakt. Hoe kan dat? Dat God dat laat gebeuren. Er staat in Jesaja 53 vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere. God vond daar vreugde in. Hoe kan dat? Hoe kan God dat willen? Hoe kan God dat veroorzaken? Dat zijn eigen geliefde zoon daar roept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? James Durham, de oude schrijver, zegt het zo. God heeft de zaligheid van zondaren zozeer bemind, dat hij voor een tijd geen acht gaf op het roepen en op de tranen van zijn eigen zoon. God heeft de zaligheid van zondaren zozeer bemind, dat hij niet wilde horen naar het geroep van zijn zoon, dat hij die vraag, die schreeuw van verlatenheid onbeantwoord heeft gelaten. God heeft die verlatenheid veroorzaakt. Waarom? Omdat hij de zaligheid van zondaren zozeer heeft bemind. Omdat hij die verlatenheid die wij verdiend hebben van ons afneemt en op zijn zoon heeft gelegd. God heeft dat toegelaten. God heeft dat gewild. God heeft dat veroorzaakt. Het behaagde de Heere. Waarom? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Dat is onze derde gedachte. Jezus uitroep van verlatenheid door de gelovigen beantwoord. Die uitroep van Jezus, de enige die Matteüs vermeldt, is een vraag. Is een vraag. Mijn God, waarom? Waarom hebt u mij verlaten? En die woorden van Jezus sprak hij met grote stemmen. Ze schallen daar over de heuvel Golgotha. En al die mensen hebben het gehoord. En al die mensen hebben misschien geluisterd of er een antwoord van de hemel komen zal. Maar er kwam geen antwoord. Zou die vraag, gemeente, zou die vraag van Jezus dan voor altijd onbeantwoord moeten blijven? Zou Jezus zijn vraag gesteld hebben zonder ooit een antwoord te ontvangen? Nee, zo is het niet. Die vraag die Jezus stelt, wordt beantwoord. Wie geeft dat antwoord? Dat mag u doen. Dat mag jij doen. Dat mag ik doen. De uitroep van Jezus wordt door de gelovigen beantwoord. Als Jezus die vraag stelt: waarom heeft God mij verlaten? Dan zegt het geloof: om mij voor die verlatenheid te bevrijden. Waarom heeft God hem verlaten? Om mij van de helse angst te verlossen. Waarom heeft God hem verlaten? Omdat hij mijn zonden droeg. Waarom? Omdat ik in alle eeuwigheid nooit door God verlaten zou worden. Het avondmaalsformulier zegt het zo, hè. Omdat ik nimmer meer van God verlaten zou zijn. Nooit. Nooit. Geen moment. Nooit verlaten. Vandaag niet. Morgen niet. En volgende week niet. En straks niet als ik het ziekenhuis misschien in moet. En straks niet als ik op mijn sterfbed lig. En het zo eenzaam wordt. Toch niet alleen. Niet van God verlaten. Ook niet als ik mij verlaten voel. In mijn familie. Ook niet als ik mij verlaten voel in mijn huwelijk. Nooit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Dat is het geloof dat zo spreekt. We hebben het beleden met onze catechismus. Waarom staat dat erbij? Nedergedaald ter helle. Omdat ik in de hoogste aanvechting verzekerd zou zijn en mij volkomen getroost weet dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke, ziet u dat? Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, opdat hij mij van die helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ja, zegt iemand. Maar ik ben zo vaak eenzaam. Ik ben zo vaak alleen. Geldt dat wel voor mij? Nou, die eenzaamheid en die verlatenheid van dat kind in de nacht, dat blijft. En die eenzaamheid blijft van het ziekenhuisbed. En de eenzaamheid van de weduwnaar, ja. Maar niet die eenzaamheid en niet die verlatenheid van die veroordeelde in zijn cel. En niet die wroeging en die zware last van schuldbesef van degene die ziet wat zijn zonden teweeg hebben gebracht. Dat is gedragen door de Heere Jezus Christus. En dan kan het zijn dat we nu eenzaam en verlaten zijn. Maar dan zegt de Bijbel: straks zullen wij altijd met de Heere zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Straks is die eenzaamheid voorbij. En daarom, gemeente, de oproep, de aansporing ook deze avond. Jezus stelt zijn vraag als het ware vanavond opnieuw vanaf het kruis. Waarom heeft God mij verlaten? En hij zou zo graag zien dat u, dat jij, dat ik die vraag beantwoord. Waarom heeft God hem verlaten? Mag u, mag jij zeggen, opdat ik nimmer meer, nooit door God verlaten zou worden. Ja, zeg je maar. Dat is veel te groot. Dat is veel te hoog. Dat kan ik niet zeggen. Zou ik zo die vraag moeten beantwoorden? Nou, gemeente, dat is nu precies geloof. Het geloof zegt niet wat nog net haalbaar is voor ons mensen. Dit kan ik nog zeggen, dit durf ik nog te zeggen, dit is nog bereikbaar, dat is nog haalbaar. En dan, nee, het geloof grijpt naar iets wat altijd te hoog is, altijd te groot, altijd te groot, te heerlijk. En toch zegt het geloof, waarom? Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou zijn. Of zou u ook vanavond opnieuw deze vraag van Jezus onbeantwoord willen laten? Is dat dan niet te groot? Is dat dan niet te erg? Is dat dan niet te verschrikkelijk? Om zo heen te moeten reizen naar dat laatste moment van verlatenheid hier op aarde. Om zo de eeuwigheid van verlatenheid in te gaan. Zonder de Heere Jezus. En daarom deze vraag. Zou u vanavond, zou jij de vraag van de Heere Jezus willen beantwoorden? Waarom is hij van God verlaten? Het geloof is zo vrijmoedig om dat te zeggen. Voor mij. Voor mijn zonde. Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. En dan mogen wij zeggen, soms zink ik haast weg in een zee van verdriet. Soms ben ik onzegbaar verblijd. Maar wat er ook wisselt, dit ene toch niet. Ik heb vrede met God. Voor altijd. Amen. Wij zingen uit Psalm 30. Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij komen tot u. En we danken u dat wij zo samen mochten zijn. Mochten horen naar de woorden van Jezus Christus. Die hij in verlatenheid uitgeroepen heeft. We hebben de woorden gehoord, maar niet begrepen. We hebben de woorden verstaan, maar niet gepeild. En Heere God, dan bidden wij dat wij toch mogen vertrouwen op Hem, juist op hem, die wel weet wat die verlatenheid inhoudt, die wel geroepen heeft uit volkomen verlatenheid, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Heere, we bidden u dat u door de kracht van uw woord en van uw geest geeft dat wij die vraag van Jezus Christus met een waar geloof zullen beantwoorden. En dat wij die vreugde mogen kennen, dat wij nimmer meer van God verlaten zullen zijn, nu niet, en morgen niet, en straks niet, en in de eeuwigheid niet. Heer, we bidden dat wij daarvan zullen leven, van dat offer, en dat ook deze dienst daartoe mag dienen, dat wij opnieuw of voor het eerst ons overgeven aan deze middelaar. Heren, daar vragen wij om, daar zien we naar uit, dat mensen worden toegebracht en dat zij hem zullen geloven. We danken u, Heer, voor dit evangelie en we bidden dat wij meer en meer daarvan mogen kennen. Ja, daar zullen wij de eeuwigheid voor nodig hebben om te verstaan wat dat wil zeggen. Heb dank, Heren, dat we samen mochten zijn en breng ons veilig thuis. Breng ons met de paasdiensten weer bijeen in uw huis. Als wij mogen weten dat Jezus Christus in de dood niet gebleven is, maar opgestaan is. En dat hij die verlatenheid overwonnen heeft. Dat hij opgerezen is uit dood en graf en eeuwig leeft. Heren, we bidden voor degene die de eenzaamheid en de verlatenheid ook kennen. Wees ze nabij. En geef, Heren, dat zij die verlatenheid niet hoeven te dragen. Dat zij uit mogen zien dat de verlatenheid en de eenzaamheid die nu ons kwellen kan, tijdelijk is en eenmaal zal overgaan in het aanschouwen van het Lam staande als geslacht. Hoor zo ons gebed en neem onze dank aan. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen Psalm 43 vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43 vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.